Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Drie keer in de week trainen, lange autoritten en wonen in een gastgezin. Jongens die door topclubs als Ajax en Feyenoord worden gescout, komen soms op hun zevende al terecht in een topsportregime. De meeste vallen daarna alsnog af. Fabian van der Pol en Steven Verseput doken in de wereld van piepjonge voetbaltalentjes. Is zo jong scouten wel nodig?
Op 7 november 1998 werd ik ontdekt door een scout van Ajax. Ik speelde bij de DCO in Haarlem. Door combinatie overwinning tegen Zwift uit Amsterdam. We wonnen met 2-0, mede dankzij een doelpunt van mij. Dat weet ik eigenlijk nog. En je hoort dan achteraf van, hey, er is een scout van Ajax geweest. Een maand later, toen ontving ik van Ajax een brief. Dus dan stond het ook daadwerkelijk zwart op wit.
Wat spannend, een brief. En je hebt hem bij je, hè? Kan je heel even kort... Hoe ziet zo'n brief eruit?
Nou, het is een envelop met in het midden al een logo van Ajax. Nou weet ik gewoon, als je dat op je deurmat vindt en je hebt verder niks met Ajax te maken, dan is er toch een zekere magie. Ik zal hem even voorlezen. Beste sportvriend, met genoegen kunnen wij jou mededelen dat je door de technische staf en scouts van Ajax, die jouw voetbalprestaties enige tijd hebben gevolgd, bent beoordeeld als een mogelijk goede voetballer voor de AFC Ajax.
Ja.
Om je niveau goed te kunnen beoordelen, nodigen we je daarom uit voor het spelen van een selectiewedstrijd op Sportpark De Toekomst.
Ja, dat mogen we wel een jongensdroom noemen, hè, Fabian?
Ja, toen zeker. Ik was bijna 8 en dan ergens denk je dat je er dichtbij bent. Op een woensdagmiddag meld je op De Toekomst. Dat was zeker op dat moment het mooiste van het mooiste. Prachtige kleedkamers, mooie mozaïekjes op de tegels van Ajax.
De Toekomst is de jeugdopleiding van Ajax, hè?
Ja, De Toekomst is eigenlijk het trainingscomplex. Het eerste elftal traint daar nu ook. En in je ooghoeken kun je wel eens een bekende speler van Ajax voorbij zien komen. En iedereen heeft daar mooie tenuutjes gekregen. Dus ja, dat overvalt je wel een beetje als spelertje. Althans, dat deed het bij mij. Je gaat dan de kunstgrasvelden op met al die jongetjes en voetballen. Het komt eigenlijk gewoon neer op partijtjes voetballen met allemaal jongetjes die net als jij zijn gescout op een zaterdagochtend.
Ja, jij bent dus op 7-jarige leeftijd gescout. Heel spannend voor jou toen. Kan jij vertellen, weet je dat eigenlijk, waarom je toen bent uitgekozen?
Het leuke is dat ik sinds kort over mijn scoutingsrapport beschik. Van die bewuste zaterdagochtend in Haarlem.
Oké, dus daar is een rapport van.
Ja, ik heb dat gekregen van de scout van destijds, Patrick Busby. Hij was de zolder aan het opruimen en hij kwam me tegen en hij heeft het mij gestuurd.
Ik lees even voor, dus dat is mijn eigen scoutingrapport. Mijn startsnelheid gaf jij een 7. Mijn uitstraling ook een 7. Ik had geen bril, normaal postuur. En ik was brutaal, nee. Bescheiden, ook nee. Kijk maar even bij jou, Patrick. Kun je er nog iets van herinneren?
Nee, ik weet wel dat toen bij DCO een aantal jongens zaten die ik interessant vond. Voor mij een keepertje. En nog twee andere jongens, volgens mij van de bank. Ja, passeeractie in 8. Balbeheersing in 8. Ja, het zijn allemaal termen die nu niet meer zo veel voorkomen. Maar je hebt het aardig gedaan, zo te zien.
Goed bezig. En hoe liep het precies af, dit avontuur?
Ja, niet zoals ik had gedroomd. Ik herinner me nog goed, het was op een woensdagmiddag. En ik was weer teruggekomen voor die tweede ronde bij Ajax. En ik begreep dat je het veld breed moest houden. En dat heb ik toen wel geprobeerd. Of gedaan volgens mij ook nog. Maar ja, ik was in elk geval duidelijk dat ik toch niet goed genoeg was.
Nee, dus na twee middagen was jij gestrand.
Ja, toen was het avontuur voorbij.
Zie je, als je nu stil staat op het juiste moment.
Kun je achteraf iets zeggen over hoe goed je het nou eigenlijk gedaan hebt? Want toen voelde het waarschijnlijk alsof het helemaal mislukt was.
Ja, best wel goed, heb ik me dan laten vertellen. Ook door mijn zogenoemde ontdekker op dat moment.
Maar uiteindelijk ben je niet aangenomen naar de talentendag.
Uiteindelijk was ik niet goed genoeg. Nee. Ik ben twee keer teruggekomen.
Ja, dat is al heel wat hoor. Want dan worden er denk ik per jaar 20 of 30 aangenomen door de opleiding. Dus als je dan... twee keer mocht terugkomen, dan ben je in ieder geval zet je op dat moment wel bij de top 100 van Nederland.
En jij was dus 7, bijna 8, zeg je net. Eigenlijk heel erg jong, tenminste dat vind ik. En jij zat in groep 3 toen. Je kon die brief waarschijnlijk zelf niet eens echt lezen. Niet goed in ieder geval.
Nee. Ik denk dat misschien of net was of nog net niet. Dat is ook wat mij later zo is gaan fascineren. Ik ben sportjournalist geworden. En dan begeef je zeker in mijn geval in de voetbalwereld. Bij de wedstrijden van Ajax 1. Maar toch ook je begeef je ook rondom de jeugdvelden. Mm-hmm. En dan hoor je soms ook andere geluiden over het systeem. Bijvoorbeeld dat de toekomst een teleurstellingenfabriek is. Want al die kindjes die daar gaan voetballen op pakweg 7 jaar... Ja, daarvan haalt een enkeling Ajax 1.
Ja, dus een teleurstellingenfabriek. Dus er zijn heel veel jongetjes die dus uiteindelijk afgewezen worden.
Ja.
Maar betekent dat dus ook dat het heel gebruikelijk is voor zulke jonge kinderen om gescout te worden bij een club als Ajax?
Ja, zeker. Dat is zeker gebruikelijk. Dat is namelijk de leeftijd waar het bij Ajax bij begint. De onder 8 is het jongste elftal. Bij Feyenoord is er nog een onder 7. Dan mm-hmm. kun je al op je 6e of op je 5e worden gescout.
Zo.
Ja, dat is best jong. En eigenlijk is dat ook hetgeen waar wij naar hebben gekeken. Wanneer ben je te jong eigenlijk om bij een profclub te voetballen? Of bestaat dat helemaal niet? Hè? Wat doet dat met een kind? Regels zijn er niet voor dit fenomeen van scouten. Ik zeg, je kunt met 5 jaar beginnen, je kunt op 10 jaar beginnen. De ene club denkt er anders over dan de ander.
Fabian, als je het hebt over de jongetjes die dan gescout worden en die dus wel halen, hè? Niet om het erin te wrijven, maar goed. Die dus op zo'n opleiding terechtkomen. Hoe gaat dat voor hen precies? In wat voor soort stramien komen zij terecht?
Ze komen in een stramien waarbij ze allereerst vaker gaan trainen dan ze gewend zijn. Dus ze worden bijvoorbeeld 3 keer per week verwacht in hun eerste jaren. Het is niet een normale jeugd, want ja, de meeste andere kindjes gaan gewoon na school buiten spelen. Maar het is ook een investering. Zo zien de kinderen en hun ouders dat en de club van ja... Als je iets wil bereiken in het leven, iets groots, hè, want dat is toch wel profvoetballer zijn... Dan zou je daar nu al naar moeten leven. Dan moet je nu al die stappen doorlopen. We hebben voor ons verhaal ook gesproken met 2 jongetjes. Met Anas en met Romano. Maar omdat ze nog zo jong zijn, die 2... dan hebben we toch besloten om ze niet te laten horen. Anas werd op zijn 6e werd hij door Ajax gescout. Dat was bijzonder. Anas is ook degene die op de... die dan uit school door zijn vader werd opgepikt... en at op de, zich omkleden op de achterbank. Hij werd ook beter. En hij was een van de jongetjes die opviel in het team. En de jeugd van Ajax wordt ook al een beetje in de gaten gehouden... door journalisten. En in de tijd van Instagram gaan doelpunten gaan zo het internet over. En zo zie je dus dat die kinderen daar al... Ja, die ervaren dan om gezien te worden. Hè? En dat doet ook iets met kinderen... En voor Anna's was dat ja, die genoot daarvan. Romano is ook een bijzonder verhaal. Dat heeft dan vooral mee te maken dat Romano bij Feyenoord speelde, maar in Den Helder woonde.
Ja, dat is een eind, hè?
Dat is 140 kilometer. En dat komt er overdag op neer dat je 1 uur en 40 minuten erover doet.
Zo.
Heen. Zonder file. Ja, en ik vroeg ook aan Romano en zijn stiefvader van, goh, ja, is dat dan niet zwaar? Maar beide hadden dat gevoel eigenlijk helemaal niet. In het begin is het even wennen. Maar dan dat hoort gewoon bij de investering die je doet in je carrière. Romano heeft uiteindelijk zo'n 3 jaar heen en weer gependeld. En toen ging hij naar de brugklas. En het is gebruikelijk dat de voetballers van Feyenoord dan in Rotterdam naar de brugklas gaan.
Dus hij zou eigenlijk moeten verhuizen?
Hij zou eigenlijk moeten verhuizen dan. En in dit geval kwam dat erop neer dat de oplossing een gastgezin was. Hij was daar 6 nachten per week. En op zaterdag na de wedstrijd bij Feyenoord ging hij dan naar Den Helder terug. En zondag aan het einde van de middag ging hij weer terug naar Rotterdam.
En je ziet dus dat die jongens, die hebben dus een heel traject doorlopen. Dat heeft jaren geduurd. Wat is nou de reden dat zij op zo'n jonge leeftijd bij zo'n opleiding terechtkomen? Wat heeft dat nou voor voordeel?
Steven en ik zijn bij Feyenoord langs geweest. En we spraken dus met Stanley Bart. Dat is de hoofd jeugdopleidingen van de club. En hij vindt gewoon dat je best zo vroeg mogelijk kunt beginnen.
Nou ja, wat betreft het halen van jonge spelers, dat is zo jong mogelijk.
Waarom is het vroeger beter? Wat is jullie idee?
Omdat je kan zien, vind ik, al op jonge leeftijd of een spelertje al kwaliteit heeft.
Ja.
Ik vind dat je dat heel makkelijk ziet ten opzichte van de andere spelletjes. Ja, dan is het, denk ik, je ziet het. En hij gaat 4 man voorbij of hij houdt de bal bij zich. Of hij verliest de bal en hij heeft de bal gelijk weer terug. Of hij is overal. Hè, zo kijken we, zo scouten we. Ja, dan zeggen we, ja, die moet je gewoon hebben. Daarom moet je hem dus ook hier houden. En dat wordt dan, vind ik, bij ons op een hele goede manier begeleid.
Bij Feyenoord is ook het adagium van, ja, als je een dag dat een talent niks doet, is een verloren dag. En we moeten ermee aan de slag gaan.
Ja, dus nou ja, klassiek jong geleerd is oud gedaan idee. En natuurlijk ook nog eens onder toeziend oog van mensen die gewoon de beste zijn in hun vakgebied, denk ik. Het klinkt eigenlijk best wel logisch.
Ja, dat klinkt ook logisch. Maar er zijn ook wel critici die zeggen van dat het eigenlijk geen zin heeft om al op zulke jonge leeftijd te scouten. Omdat je gewoon op die leeftijd niet kan zien of iemand het eerste elftal gaat halen. Steven en ik hebben ook gesproken met Alois Wijnker. Dat is de manager voetbalontwikkeling bij de KNVB. Die dus eigenlijk ook zich over dit soort vraagstukken buigt. En hij is voorstander van om bijvoorbeeld echt pas bij 11-jarig te beginnen. Omdat je niet kunt zien aan een kind van 7 of 8 dat hij de nieuwe Messi wordt.
Wij hanteren wel duidelijk ook de visie. Clubs maken hun eigen keuzes.
Ja.
Dus als een club zegt wij willen onder 8, nou, dan moeten ze dat doen. We gaan dat niet verbieden. Maar wij informeren ze over de zin en de onzin van die leeftijd.
En hij is veel meer voorstander van om veel breder op te leiden. Dus je aandacht te richten op een veel grotere groep kinderen. En pas daarna de selectie te maken. Omdat 7 jaar te vroeg is.
En onze visie is van je moet aan alle kinderen moet je aandacht besteden. En niet er een aantal uitpikken. En ook vanuit de gedachte om dat herkennen van talent op jonge leeftijd. Ja, is moeilijk dan wel praktisch onmogelijk.
Twee andere mensen met wie Steven en ik hebben afgesproken, dat zijn Tim Choi en Tim Koning. Een sportwetenschapper en sportpsycholoog. En zij hebben heel veel oog voor het mentale aspect van het vroeg scouten. Het milieu waarin die kinderen, waar ze onderdeel van worden. Wat voor impact heeft op het welzijn van kinderen.
Dat jongetje is altijd dan het jongetje van Feyenoord. Dus als je op een familiefeestje komt, dan gaat het niet meer over het jongetje, maar gaat het over hoe het gaat bij Feyenoord. Dus zijn hele identiteit wordt eigenlijk gesplitst. Dus het gaat over de rol die hij heeft, als sporter, talent van Feyenoord. En aan de andere kant, het jongetje dat inderdaad nog wil spelen, dat zijn vriendjes mist. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, maar op het veld zijn we heel erg bezig met spelen en plezier. Maar dan vergeet je volgens mij de rest van de uren die er in de week zijn. waar eigenlijk dan gewoon een gebrek is aan de ontwikkeling van het jongetje.
Dat we dus denken dat we dat het misschien goed voor ze is, of dat het ze stimuleert om beter te worden en dat het ze hard maakt. Maar dat het ook een omgekeerd effect op ze kan hebben. Omdat het, als ze bijvoorbeeld als ze afvallen, dat gevoel van afwijzing, of dat ze hun zelfvertrouwen verliezen later, en dat kan zich dan later wreken.
Als je vroeg bij een club komt als jonge jongen, 6, 7 jaar, is the only way is down. Want je kan eigenlijk alleen maar vallen. Mm-hmm. De kans dat je gewoon vanaf de onder 6 of onder 7, zeg maar, onder 8 doorstroomt naar het eerste van een Feyenoord of een Ajax of een PSV is uitermate klein. Je kan alleen maar falen. En dat falen wordt gestimuleerd door alle druk. Je bent de koning, hè? Je gaat met je Ajax tenuutje of je PSV tenuutje, zit je in de klas. Nou, je hebt alle aandacht. Maar dan word je weggestuurd. Dan wordt die troon in één keer afgenomen. En daar kunnen heel veel ook psychische problemen uit ontstaan.
Dus het is niet zozeer, zeg maar, dat fysieke aspect. Het is niet, het is lichamelijk niet te zwaar voor ze. Het zit hem echt in dat mentale deel.
Ja, en dat je al dat je in zo'n strikt systeem zit op zulke lange jonge leeftijd, dat je dat niet alles eigenlijk nog goed kan verwerken. Dat je later een tik kan krijgen.
Als je gewoon die onderzoek erop naslaat, er is zelfs een negatieve correlatie, of prestaties vroeger, dus vroegerheid, zijn eigenlijk zelfs voor veel onderzoeken is gebleken dat het zelfs een negatieve voorspeller kan zijn voor later succes. Dus hoe kan het nou dat we die jongens op jonge leeftijd die vroeg pieken, dat dus ook een negatieve voorspeller kan zijn voor het later succes, terwijl we ze wel door die hele talentontwikkeling programma's duwen.
En als je dit zo hoort, dan denk je weer, ja, waarom zou je het dan doen als club, hè? Als Ajax of als Feyenoord? Maar goed, die zullen natuurlijk ook succesverhalen hebben, hè, waar ze mee op de proppen kunnen komen. Wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van die jeugdopleidingen?
Ja, het hele systeem is natuurlijk gebaseerd op de succesverhalen van de jongetjes die het wel halen. En daarmee bestaat het idee van, nou, dat rechtvaardigt de methode. Je moet je ongeveer voorstellen dat de kans dat een speler, dat bij Ajax zijn debuut gaat maken, is ongeveer 5%.
Ja, Fabian zei eerder al van er zijn geen regels, hè, voor jeugdopleidingen en hoe jong kinderen daarop mogen beginnen. Nou heeft de KNVB ook aan jullie laten weten dat zij niet zo'n voorstander zijn. Zouden zij regels willen hebben op dit vlak?
Ja, de KNVB zou het in feite wel willen ontmoedigen. Om zo vroeg te scouten.
Dus wij als KNVB zullen ook niet zeggen je mag niet of je moet of je alleen we ontmoedigen. En ja, ik ben laatst met een technisch directeur in gesprek geweest. Ja, die zei letterlijk, als we met alle clubs nu afspreken dat we pas vanaf onder 12 beginnen, zet ik als eerste mijn handtekening. Maar die zijn er ook letterlijk bij, dan moeten wel alle clubs dat doen. Want ja, als de andere dan begint met 11 of 10, ja, dan krijg je weer die red race.
En wat gebeurt er dan? Dan gaat iedereen toch op zijn eigen manier elkaar de loef willen afsteken door toch weer talentjes te gaan spotten en eerder te beginnen, zodat je talentjes al voor je hebt gewonnen voordat een andere club ze ziet.
Ja, en je kan binden.
Ja, steeds vroeger binden. Dus zo is het eigenlijk ook ooit begonnen. Die red race is zo naar beneden gezakt, lager, lager, lager. Clubs begonnen steeds jonger. Jij scout een 8-jarige, wij een 7-jarige.
We hadden het natuurlijk eerder, hè, over Annas en Romano, die jullie uitgebreid gesproken hebben. Hoe is het nou uiteindelijk met hen afgelopen?
Annas is uiteindelijk na 4 seizoenen afgevallen.
Hoe oud was hij toen?
Hij was toen 11 jaar. Mm-hmm. Hij zag het ergens ook wel aankomen. Hij zegt dat het hem hard heeft gemaakt. Maar ja, hij is nu 13. Dat is ook een rationele benadering van iets van wat wel heftig is.
Grappig, want ik sprak een tijd geleden iemand voor een interview. Die was ook bijna profvoetballer geworden. En die zei precies hetzelfde, dat het hem heel hard had gemaakt.
Ja, dat iets je hard maakt is ergens ook een containerbegrip, hè, waar je achter alles onder kunt scharen. Maar het komt er gewoon op neer van, ja, je hebt gedroomd, je hebt er keihard voor gewerkt. Je hebt alles aan gedaan, is het idee. Ja, en als dat niet lukt, that's life.
Ja, ja. En Romano, hoe is het met hem?
Romano, toen hij naar een gastgezin ging, was in zijn vierde jaar. En toen begon hij te merken dat hij het moeilijker kreeg. En dan is dat ook eigenlijk dat proces dat je naartoe werkt, dat je weet dat er aan het einde van het jaar een vervelende boodschap kan komen. En die kwam in zijn geval. Romano ging weg bij Feyenoord en koos er ook toen voor om naar de amateurs terug te gaan. Hij merkte als hij om 2:30 uit school komt tegenwoordig van wat een vrijheid. Wat zit er eigenlijk voor uren in een dag?
Hey, en Fabian, hoe is het eigenlijk met jou gegaan? Want je zei soms voor sommige jongens, het doofde de lol in het voetbal uit naar een afwijzing. Nou, had jij maar een kleine teleurstelling te verstouwen. Maar toch, hoe voetbal jij nog?
Zeker, zeker. Zondagochtend 9:30 met mijn vrienden. Ik ben gewoon weer doorgegaan met mijn amateurclub destijds. En toen ben ik na 2 jaar voor een andere profclub gescout. HFC Haarlem. Die club bestaat momenteel niet meer. Daar heb ik 4 jaar gespeeld. En toen ben ik, toen heb ik ook even de illusie gehad dat ik prof kon worden. Maar ook als na zoveel jaar zag ik ook al snel omheen dat andere jongens eigenlijk wel wat beter waren. Dus dat hield op. En ben ik mij op een andere carrière gaan richten. En nu zit ik hier.
Ja, en nu jij je verdiept hebt hè, in deze wereld. Je weet natuurlijk veel meer dan je toen wist. Dan je wist toen je 7 was. Ben je stiekem ook niet een beetje blij of zo dat je niet als heel jong jongetje bent geselecteerd, nu je weet wat voor effect dat kan hebben?
Nou, de les voor mij is dat het ontzettend ingewikkeld is. Ja. Want je rationeel denk je nu, ook als ik ben zelf ouder en denk ik, goh, zou ik mijn zoon nou dit systeem willen laten doorlopen? Nou, doe maar niet. Laat hem maar lekker bij de amateurs blijven. En je wil hem ook niet die kans ontnemen. En daar schuurt het. Dus tussen gezond verstand misschien. En toch het gevoel dat je alles voor het beste voor je kind wil.
Ja, en het is natuurlijk zo'n grote droom. Hè? Het is ook, je moet wel stevig in je schoenen staan om dan te kunnen zeggen, nou, daar doe ik niet aan mee.
Ja, wil jij dan de boeman spelen? In dat speelveld is die keuze niet zo makkelijk te maken of je je kind wel of niet laat gaan.
Dankjewel, Fabian.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Astrid Cornelissen. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.